Goedemorgen. Ik wil met u vanochtend een heel bijzonder onderwerp bekijken vanuit de schrift. Ik wil met u gaan nadenken vanochtend over de strategieën van de tegenstander. De strategieën van Satan. Ik wil vanochtend met u vanuit de schrift gaan nadenken over de wereldmachten van de duisternis. De geestelijke machten van de boosheid, die wonen te midden van de hemelingen. En die door Satan worden gebruikt om mensen in de wereld te misleiden en in het bijzonder gelovigen. En deze geestelijke machten van de boosheid, die weten maar al te goed dat wij, leden van het lichaam van Christus, bestemd zijn om in de toekomst over hen te gaan heersen. Daarom zijn zij uitermate geïnteresseerd in u, in ons, als leden van het lichaam van Christus. Hoe wij wandelen en wat wij zeggen in deze wereld. En net zoals het volk van Israël een oorlog moest voeren in het beloofde land, tegen de volken die ook in dat land woonden, de Filistijnen. Zo hebben wij een defensieve oorlog te voeren tegen de geestelijke machten van de boosheid. En we laten ons maar al te vaak verleiden in ons leven om te vechten, om een conflict te voeren met vlees en bloed. Terwijl we niet doorhebben dat eigenlijk die geestelijke machten en krachten van de boosheid onze werkelijke tegenstanders zijn. En ook niet doorhebben dat die geestelijke machten en krachten mensen gebruiken als middel om ons te bereiken. Nou, en het bijzondere hiervan is dat God juist in ons leven die conflicten geeft met vlees en bloed. Waarom doet God dat? Om ons vertrouwd te doen raken met de strategieën van de tegenstander. Daar wil ik met u over gaan nadenken vanuit de schrift. Zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. En dat is best wel een serieus onderwerp. Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Bij die geestelijke machten en krachten van de boosheid, die wonen te midden van de hemelingen, die ons proberen te misleiden in ons leven, ons af proberen te houden van uw woord. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? En hoe moeten we handelen? Wat zegt u daarover in uw woord, in de schrift? Vader, dank u wel dat u ook daarin ons leert vanuit de schrift. Wat is dat woord van u toch rijk en geweldig? Vader, en wat mogen we rijk worden van de woorden die u spreekt naar ons hart toe? Vader, niet rijk om zelf rijk te worden, geestelijk rijk, maar om dat uit te delen en dat te delen met andere mensen, met onze broeders en zusters. Vader, zo ook vanochtend wil ik u bij u brengen, Vader, datgene wat we gaan lezen, datgene wat we gaan overdenken. Vader, dank u wel dat u zo dicht in ons hart woont met uw geest, dat wij zonen van u zijn en dat wij inderdaad, Vader, tot lofprijs zijn van uw genade. Tot lofprijs van de heerlijkheid van uw genade, Vader, dank u wel. Dat wij als leden van het lichaam van Christus, die u wereldwijd uitroept, zo'n hoge positie hebben, Vader, in uw plan van tijdperken. Vader, zo mogen we ons verheugen in uw woord. We mogen ons verheugen, Vader, in elkaar, in de dingen die we gezongen hebben. Vader, en u bent bij ons vanochtend, daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen. Eigenlijk wil ik met u vanochtend vier vragen gaan bekijken vanuit de schrift. Dat is ten eerste, waar in de schrift staat dat de tegenstander werkt met strategieën? Vraag 1. Vraag 2, welke strategieën hanteert hij dan en wie voert ze voor hem uit? Vraag 3. Wie is nou eigenlijk zijn belangrijkste doelwit van de tegenstander? Wie is dat? In deze tijd van genade. Vraag 4. Wat is de toekomst van de tegenstander? Gaan we gelijk beginnen bij vraag 1. Waar in de schrift staat dat de tegenstander werkt met strategieën? We kunnen dat lezen in Efeze 6, vers 10 tot 12. Daar staat het volgende. Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Here en in de macht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van de duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Nou, wat kunnen we leren uit deze verse? Dat God ons een geestelijke wapenrusting geeft. En waarom is dat? Om stand, opdat jullie stand kunnen houden, om stand te houden tegen de methoden, de systemen, de strategieën van de tegenwerker. En dan vers 12, want, en dan komt de reden, want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar het is stand houden. Waartegen moeten we dan stand houden? Nou, tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van de duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid. En waar wonen die krachten en machten? Te midden van de hemelingen. Het is dus voor ons geen worsteling met vlees en bloed, met een mens, maar eigenlijk is het stand houden tegen datgene wat erachter zit, tegen die geestelijke machten en krachten van de boosheid. En God geeft ons daarvoor een geestelijke wapenrusting. Om stand te kunnen houden in deze boze dag. Maar, en dat is de vraag, wat heb je aan een wapenrusting van God als je geen enkele kennis hebt over de strategieën van de tegenwerker? Wat heb je aan Gods wapenrusting als je totaal niet weet hoe de tegenstander, met welke methoden hij te werk gaat vandaag de dag? En dan bedoel ik dit. Wij gaan binnenkort gaan we weer voetballen in wereldverband. We gaan met z'n allen naar de wereldkampioenschappen. Nou, wat is nou een goede voetbalcoach? Wat is nou een goede voetbaltrainer voor ons elftal? Is dat een trainer die zijn elftal alleen goede kleding geeft? Dus een goed voetbaltenu, goede voetbalschoenen? Nee. Een goede voetbaltrainer is een trainer die naast goede kleding ook de strategie van de tegenstander analyseert. En als een trainer dat gedaan heeft, dan stuurt hij zijn elftal het veld in. Met goede kleding, goede voetbalschoenen en een goed voetbaltenu. En een antwoord op de strategie van de tegenstander. Om de tegenstander in de wedstrijd een kopje kleiner te maken. Dat is een goede voetbaltrainer. Maar u moet niet denken dat we hier een aanvalsoorlog aan het voeren zijn tegen de tegenstander. Nee, het is het standhouden, een defensieve, het is het standhouden met die geestelijke wapenrusting. En daarbij is het van grootste belang dat we kennis hebben over de strategieën van de tegenstander, zodat we dat op het juiste tijdstip kunnen herkennen en op de juiste manier daarop kunnen reageren in ons leven, in onze wandel en datgene wat we zeggen. Vraag 2, wat zijn dan die strategieën van de tegenstander en wie voert ze voor hem uit? Nou, Petrus, de discipel van de Heere Jezus, had totaal geen weet over strategieën van de tegenwerker. Petrus had geen enkel idee dat de tegenstander ook mensen gebruikt om zijn duistere plannen uit te werken. Petrus, de leider van de 12 discipelen, wordt zelf gebruikt door Satan, wordt zelf gebruikt om Gods werk te hinderen. Niet alleen Judas, maar ook Petrus wordt gebruikt door de Satan om het werk van onze Heer Jezus te hinderen. Laten we even kijken hoe dat dan gebeurde. Hebben we net gelezen. Er staat van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God. Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij, Jezus, keerde zich om en zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Nou, wat kunnen we leren uit deze verzen? We kunnen leren uit deze verzen dat Petrus wordt gebruikt door de tegenstander als middel. En Jezus openbaart het plan wat God had met hem. God de Vader had met de Zoon, dat hij lijden en sterven moest. En Petrus wilde daar niets van weten. En hoeveel van ons zouden misschien niet hetzelfde gereageerd hebben als Petrus? Want hier stond een man, de Zoon van God. Een man met onbegrensde kracht en macht, die ieder moment het koninkrijk kon oprichten, zodat alle aardse zegeningen voor het volk werkelijkheid zouden worden. En ineens sprak hij over lijden en sterven. Nou, dat zal toch zeker niet gebeuren, hè? Dat had Petrus gedacht. Dat zal toch zeker niet gebeuren. Petrus had geen enkel idee over het plan wat God had met zijn zoon. Petrus had geen idee dat God kwaad schept om verootmoediging bij een mens te bewerken, tot verheerlijking en tot eer van hemzelf. Petrus had geen enkel idee dat God kwaad schept met een hoger doel in zijn plan. Petrus wilde niet dat zijn meester zou lijden en sterven. En Petrus had natuurlijk ook geen enkel idee van dat grote verlossingswerk achter dat offer van de zoon. De zoon die moest lijden, die moest sterven voor de verlossing van het totale universum. Petrus had daar geen enkel idee van. En ik denk dat dit voorbeeld van Petrus een heel goed voorbeeld voor ons is. Wat de strategieën zijn van de tegenstand. Want de tegenwerker had ook iedere andere Jood uit kunnen kiezen als instrument in die tijd om het werk van God te hinderen. Maar hoe effectief was het niet dat de tegenstander juist een van zijn naaste vrienden van Jezus, een van zijn naaste discipelen, Petrus, uitkoos om het lijden en het sterven te dwarsbomen van onze Heer Jezus Christus. Hoe effectief was het niet dat de Satan juist Petrus uitkoos als werktuig om het werk van God te hinderen? Hoe effectief was het niet dat de tegenstander Judas, een van zijn naaste discipelen, uitkoos om de Heere te verraden? Ik denk dat dit een goed voorbeeld van Petrus is. Hoe de tegenstander te werk gaat, welke methode hij gebruikt en wie hij daarvoor uitkiest als instrument. Kijk, een hoop christenen in deze wereld zoeken het bewijs van het werk van de tegenstander bij de immorele mensen in de wereld. De onzedelijke, de losbandige mensen. De mensen die op de aarde gericht zijn. Maar weet u, dat is een misvatting. En weet u waarom? Omdat een geestelijke macht of kracht die woont te midden van de hemelingen. Dus een geest te midden van de hemelingen. Heeft niet een vleeselijk lichaam zoals wij dat hebben. Een geest die woont te midden van de hemelingen kan dus ook niet door de prikkel van het vlees verleid worden. Simpelweg omdat hij geen vleeselijk lichaam heeft. Een geest die woont te midden van de hemelingen kan daarom ook de verleiding van het vlees van een mens moeilijk begrijpen, omdat het simpelweg zelf geen ervaringen heeft in het vlees. Omdat hij geen vleeselijk lichaam heeft. Waar komen die verleidingen van het vlees van een mens dan vandaan? Nou, vanuit zijn eigen verlangens, vanuit binnenuit een mens, zijn eigen verlangens. En als die verlangen van een mens dan om wordt gezet in een daad, kan het zonde uitwerken en een gebroken relatie met God. Jacobus spreekt hierover, over dit principe van de verleidingen van het vlees, de verlangens van het vlees van een mens, die komen van binnenuit een mens. Jacobus 1, vers 13 tot 15 zegt daar iets over. Er staat, laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. En dan komt het. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen verlangen, zijn eigen begeerte. Daarna, als die verlangen, begeerte bevrucht is, hè, met een daad, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij dood voort, gebroken relatie met God. Nou, natuurlijk mogen wij weten dat wij leden van het lichaam van Christus terecht zijn gekomen in een andere situatie. Natuurlijk. Wij mogen lezen bij de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 dat wij een nieuwe schepping zijn. Fantastisch. En dat wil zeggen dat het vlees van de mens, zonde en dood, een gepasseerd station is voor ons. Leden van het lichaam van Christus. Dat wil niet zeggen dat we maar raak leven in deze wereld. Zo niet. Want we zijn een nieuwe schepping. We leven dus niet meer voor onszelf. Maar we leven voor het hoofd van de nieuwe mensheid. Voor Christus Jezus. En daarom leven we tot eer en verheerlijking van God de Vader. Maar wat ik u wil duidelijk maken hiermee, is dus dat de strategieën van de tegenstander niet geconcentreerd zijn op de verleidingen van het vlees van een mens, maar hoofdzakelijk geconcentreerd zijn op de geestelijke dingen. Op de geestelijke dingen. Op de geestelijke dingen die nodig zijn om Gods plan van tijdperken uit te werken. Daar zijn de strategieën van de tegenstander op gericht. Op de geestelijke dingen die nodig zijn in Gods plan van tijdperken. Dat wil de tegenstander dwarsbomen. Dat wil die tegenwerken. Wat zijn dan die geestelijke dingen die nodig zijn in Gods plan van tijdperken? Die de tegenstander wil dwarsbomen. Wat zijn dan die geestelijke dingen die nodig zijn? Daarover kunnen we van alles lezen in de Efezebrief. Natuurlijk, de Efezebrief. Daar openbaart de apostel Paulus al die geestelijke dingen die nodig zijn voor Gods plan van tijdperken. En dan komen we natuurlijk terecht bij ons, bij de Ecclesia. En dan gaan we gelijk natuurlijk nadenken over vraag 3. Wie is nou eigenlijk zijn belangrijkste doelwit in deze tijd? Nou, laten we even kijken in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, wat nou die geestelijke dingen zijn die nodig zijn in Gods plan van tijdperken. Vers 3, daar begint het al mee. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, u, leden van het lichaam van Christus, zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Nou, wat kunnen we hier lezen? Dat God ons zegent, niet met lichamelijke of vleeselijke zegeningen, nee, met geestelijke zegeningen. En die geestelijke zegeningen zijn niet gericht op de aarde, zoals dat wel het geval is bij het volk van Israël. Nee, die geestelijke zegen zijn gericht op het hemelse, te midden van de hemelingen. Dus al de zegeningen die God ons geeft in deze tijd, voor het lichaam van Christus, zijn geestelijke zegeningen gericht op het hemelse, te midden van de hemel. Laat dat nou net de plaats zijn waar al die geestelijke machten en krachten van de boosheid wonen, te midden van de hemelingen. Vers 11. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Wij die tevoren bestemd zijn. In overeenstemming met de raad van zijn wil. Nou, wat zegt dit vers? Dat God ons door loting een lotdeel gegeven heeft in dat universum. Zoals God vroeger door loting de Jood een stukje land gaf voor vruchtgebruik. De Jood mocht dat land bewerken. Het land was van God. En God gaf door loting, wees die een stukje land toe aan de Jood. Zo heeft God ons precies op dezelfde manier, door loting, een stuk universum, een stuk lotdeel, toegewezen. waar wij straks dat vruchtgebruik mogen hebben. Nou, te midden van de hemelingen, dat is precies die plaats ook waar al die geestelijke machten en krachten van de boosheid zijn. Precies die plaats. Daar hebben wij ons lot in. Vers 22 en 23. En alles onderschikt hij, God, onder zijn voeten, onder Christus' voeten. En hij, God, geeft hem als hoofd boven alles aan u, aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. Het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Moeilijke zinnen, maar wat staat hier? Hier staat dat de Zoon, na zijn opstanding, door God is verhoogd als hoogste van het universum. Hij is hoofd van het al. Hij is hoofd over elke soevereiniteit, elke autoriteit, elke kracht en macht en elke naam die genoemd wordt. De Zoon van God is het hoofd. He, eigenlijk is de Zoon van God de soeverein. De hoogste, de soeverein van het universum. En in die positie heeft God zijn Zoon gegeven aan ons. Aan het lichaam van Christus. Wij zijn zijn complement. En wat gaat er gebeuren? Als wij de Zoon tegemoet gaan in de lucht, dan gaan wij de Zoon compleet maken. En dan worden wij verhoogd tot dezelfde positie als de Zoon nu is. Want wij gaan hem compleet maken. Wij zijn zijn complement. Dus wij worden eigenlijk in de toekomst als het ware de soevereinen van het universum. Nou, dat is onvoorstelbaar. Als u dat gaat bedenken, dat is echt onvoorstelbaar. Wij worden de soevereinen samen met de Zoon van het universum, de hoogste. Nou, dat is precies die plaats waar al die geestelijke machten en krachten van de boosheid nu ook wonen, nu ook zijn. Nou, dan gaan we dat met elkaar optellen. Die drie dingen die we nou net gelezen hebben. Vraag 3. Wie is nou zijn belangrijkste doelwit van de tegenstander? Wie denkt u? In vers 3 konden we lezen dat al Gods zegeningen voor ons zijn geestelijk en gericht op te midden van de hemelingen. Wij hebben in de geliefde een lotdeel. De Jood had in Christus een lotdeel in de Messias. En wij hebben in Christus een lotdeel in de geliefde, in de Zoon van God. Te midden van de hemelingen. Wij als complement van Christus zullen ook verhoogd worden boven elke geestelijke macht en kracht, te midden van de hemelingen. Nou, als je dat nou allemaal bedenkt, wat denkt u? Wie is nou het belangrijkste doelwit van de tegenstander? Vandaag de dag, dat zijn wij. Dat zijn al die leden van het lichaam van Christus. Die noodzakelijk zijn, die zo'n hoge roeping hebben in Gods plan van tijdperken. En daar zijn zijn strategieën met name op gericht, op die groep van mensen. Wat zijn dan die strategieën van de tegenstander die gericht zijn op al die leden van het lichaam van Christus? Nou, we mogen in ieder geval weten dat die strategieën niet gebaseerd zijn op lichamelijk fysieke kracht. Nee, dat niet. Maar het zijn geestelijke strategieën. Het zijn strategieën gericht op de heilige, op u, op ons. Geestelijke strategieën gericht op de leden van het lichaam van Christus. Om ons te misleiden en ons af te houden van het woord van God. Af te houden van al die woorden die vertellen over Gods plan met elk schepsel. En hoe doet hij dat dan? Nou, door vlees en bloed. Door vlees en bloed doet hij dat. Want alleen door mensen kan de tegenstander ons nu bereiken. En de tegenstander gebruikt mensen als middel om ons te misleiden. Om ons af te houden van onze rol van lijden en verdrukking in deze wereld. Zoals ook Jezus dat meemaakte tijdens zijn bediening hier op aarde. Om ons af te houden van het woord van God. En hoe effectief was het dat de tegenstander juist iemand van zijn naaste discipelen uitkoos, Petrus, om Jezus af te houden van lijden en sterven? En Jezus zag dat door, hè? Had dat door. En zei tegen Petrus, Satan en misleider. Nou, hoe effectief zou het niet zijn als de tegenstander iemand uit uw naaste kennissenkring gebruikt? Om ons af te houden van de woorden van God. En ons af te houden van lijden en verdrukking. En verootmoediging voor God. Nou, ik denk dat we vanuit dat verhaal van Petrus een goed beeld kunnen krijgen hoe de strategieën van de tegenwerker, hoe hij dat kan doen in ons leven. Nou, natuurlijk mogen we weten dat wij die naar Gods plan geroepen zijn, wij die behoren tot het lichaam van Christus, dat er niets en niemand is in het hele universum niet, wat ons kan afhouden van de liefde van God die in Christus Jezus is. We zijn verzegeld met Gods geest, we zijn zonen van hem. En daarom zegt het apostel, want ik ben verzekerd in Romeinen 8, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten. En daar staat het woordje soevereiniteiten. Nog heden, nog toekomst, nog krachten. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Geen macht, geen kracht en de tegenstander ook niet, kan ons, leden van het lichaam van Christus, verzegeld met Gods geest, kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat is een fantastische verzekering, hè, wat we hebben. En we mogen natuurlijk ook weten dat de tegenstander kan ons natuurlijk misleiden, kan ons weghouden bij Gods woord, kan ons drukken uit de rol van lijden en verootmoediging, maar we mogen weten vanuit Gods woord dat wij niet in het machtsgebied zijn van de tegenstander. Wij zijn niet permanent onder zijn macht. Kijk maar. Colossenzen 1 vers 13 staat, hij, God, heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. We zijn niet meer in zijn machtsgebied. Want God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En wat heeft God gedaan? En overgebracht, overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn terechtgekomen in een andere heerschappij. Niet meer in de macht van de duisternis. We zijn niet meer onder zijn macht. Maar God heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ah, dat is geweldig, hè? Dat is fantastisch. Dat we kunnen nog wel misleid worden, maar we zijn niet meer permanent in zijn macht. Want God heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, ik denk dat we in ons leven toch kennis moeten hebben over de strategieën van de tegenstander. Hoe hij te werk gaat. We laten ons zo gauw verleiden tot een conflict met vlees en bloed. Terwijl we eigenlijk moeten kijken naar datgene wat erachter zit, die geestelijke machten en krachten van de boosheid. Ik denk dat als we een conflict hebben met vlees en bloed, we moeten nadenken van, wat is nou in overeenstemming met uw plan, Vader? Wat is in overeenstemming met uw woord en met uw doel? En laten we nou net zoals Jezus dat deed, laten we nou kijken achter die mens. Laten we kijken naar achter die mens, die geestelijke machten en krachten die die mens gebruiken om ons te misleiden. En straks als we daar zullen zijn, te midden van de hemelingen, dan zal alle misleiding zal weggedaan zijn. Fantastisch zal dat zijn, hè? Want hoe zullen we daar zijn? We zullen daar zijn met een onsterfelijk geestelijk lichaam. Als we de Zoon tegemoet gaan in de lucht en we bij hem zijn, dan zal alle misleiding van de tegenstander weggedaan zijn. We zullen daar staan met een heerlijkheidslichaam. En we zullen daar staan met een geweldige bediening. En nou komt het beste van alles. We zullen daar staan met een verheerlijk lichaam. Met een geweldige bediening. En weet u, die bediening die we daar dan hebben, dat zal geen bediening zijn van het wraak nemen. We hebben geen bediening van het wraak nemen. We gaan niet wraak nemen op al die geestelijke machten en krachten van de boosheid, die ons hier op aarde toen misleid hebben. Nee, dat is niet zo. Nee, omdat verzoening van God aan ons nu als eerste geopenbaard is. Door het evangelie van Paulus. God is verzoend met de wereld. Laat je met hem verzoenen. En wij hebben gezegd, ja vader, ik wil verzoend zijn met u. En daardoor is er een wederzijdse verzoening gekomen. En mogen we naar elkaar toe verzoenend zijn. Maar die bediening van verzoening houdt niet op hier op aarde. We zullen daar straks ook staan in een bediening van verzoening. En we zullen tegen die geestelijke machten en krachten van de boosheid zeggen, God is verzoend met jou, laat je met God verzoenen. En door die bediening van verzoening zal uiteindelijk ieder schepsel teruggebracht worden in de cirkel van vriendschap en verzoening met God de Vader. En dan zijn we al een beetje bezig met vraag 4. Wat is de toekomst van de tegenstander? Ook de tegenstander zal uiteindelijk teruggebracht worden in die cirkel van vriendschap en verzoening met God. Ook de tegenstander zal uiteindelijk zijn knieën buigen en met zijn stem zeggen, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan is elk schepsel teruggebracht aan Gods vaderhart. Die liefde van God de Vader is zo groot, dat ieder schepsel past in die cirkel van vriendschap en verzoening met God de Vader. En dan kan hij werkelijk, uiteindelijk, alles in allen worden. Wat een geweldig plan. Tot zover. En we gaan nog een lied zingen.